naam. Amen. Dus hou hun in gedachten. Hou hun in gedachten. Amen. Het is ook belangrijk om de Heer te kennen, nietwaar? Belangrijk om de Heer te kennen in je leven. Wie van jullie weet dat Hij gezegend is om Jezus te kennen? Amen. Je bent gezegend dat je een gemeente hebt, dat je een kennis hebt, dat je een Bijbel hebt waarvan je weet wat de Heer heeft gedaan. Je hebt het woord van God. Amen. Het is belangrijk om de Heer te kennen. Mensen die de Heer niet kennen, spijtig genoeg zoals in Berry zijn geval, amen, zij gaan doorheen vele problemen in het leven. En op het eind van het leven, dan sta je daar en is het gedaan met je leven van het ene moment op het andere. Het is gedaan. Je hebt zoveel jaren, 60, 65, 70 jaar geleefd. Je kent de Heer niet en dan sta je ineens voor die leegte. Amen. We moeten blij zijn, amen, dat we de Heer kennen. We moeten blij zijn dat Hij op één dag ons heeft geroepen. We moeten blij zijn dat Hij onze genade heeft gegeven, dat we hebben kunnen antwoorden. Amen. Johanna, dan zitten ze in een doodstrijd, wat nu momenteel het geval is. En als je dat aanschouwt, daar word je stil van. Dat is een mens zijn ziel, dat is de mens zijn lichaam dat er alles aan doet om niet aan die dood over te geven. Maar er is goed nieuws voor zij die in Christus zijn. De dood is overwonnen en is opgeslokt door Jezus en opstanding. Amen. Zij die niet in Christus zijn, de dood zal hun opslokken. Het zal hun oppeuzelen, de dood zal hun opeten. Maar Jezus heeft de dood reeds overwonnen. En de kracht van de zonde, wat de dood is, amen, en de duivel die erover regeert, is gebroken in de naam van Jezus. Dus wij hebben hoop. Daarom dat ik zeg, het is zo belangrijk om Hem te kennen. En niet alleen om over Hem te kennen, want er zijn veel christenen die wel iets over Jezus weten, die eens gehoord hebben over Hem. Amen. Er zijn erbij die opgegroeid zijn misschien met een kennis van de Heer. Maar ken je Jezus? Heb je een relatie met Hem? Amen. Het ziet er naar uit dat velen in de christelijke wereld, veel christenen vandaag, content zijn met iets te kennen over Jezus, maar niet Jezus zelf kennen. Wees niet content met simpelweg iets te kennen over de Heer. Wees niet content met enkel een paar Bijbelverhaaltjes te kennen. Dat je weet wie Adam en Eva zijn en al de 12 apostelen en de stammen van Israël. En je weet de verhaaltjes van David en Mozes en de Rode Zee. En je hebt al die zaken wel eens gehoord, maar als je Jezus niet kent, amen, dan ben je verloren. Je wees ook niet content met simpelweg manifestaties te zoeken, met mirakels te zoeken. Wees niet content met de hand van God te zoeken, want er is deze bevrezende passage in Matteüs hoofdstuk 7, die iedere christen toch even moet wakker schudden. Ik zal hem even op het scherm laten zien, waarin we hebben deze al eens behandeld. Waarin Jezus zegt, niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. En op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, hebben wij niet in uw naam demon uitgedreven, hebben wij niet veel wonderen verricht in uw naam. Dit zijn mensen die hebben gehoord over Jezus, die zelfs profiteren, demonen uitdrijven en wonderen verrichten in uw naam. En het antwoord van de Heer was, en zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie wetsverkrachters. Jezus zegt tegen zo'n mensen, ik heb je niet gekend, omdat jullie mij niet kennen. Amen, je zocht alleen maar een middeltje om jezelf in de kijker te zetten. Je zocht alleen maar een religieus middeltje, een mirakel, een wonder, iets om demonen uit te drijven. Je hebt mijn naam misbruikt, wil Jezus eigenlijk zeggen. En dus ik ken u niet. Je zegt wel Heer, Heer, Heer. Je noemt me zelfs bij mijn correcte naam. Je hebt over mij gelezen in het Oude Testament, Adonai. Je noemt me zelfs dat Jezus God is. En je kan dat allemaal theologisch. En ik zeg niet dat het verkeerd is om theologie te kennen, want veel christenen zouden beter wat meer theologie gaan bestuderen. Het is belangrijk om te weten wie God is. Het is belangrijk om te weten wat er in het Oude Testament staat. Het is belangrijk om te weten wat de weg is naar de redding. Het is belangrijk om te bestuderen al die theologische termen zoals rechtvaardigheid en heiligheid. En al die theologische concepten. Maar het kennen van die concepten, het memoriseren, amen, het intellectualiseren van Gods woord, gaat u geen relatie opbrengen met de Heer. Ieder van ons heeft een relatie nodig met de Heer. Amen. We kunnen dat niet forceren op andere mensen. We kunnen wel leren over Jezus. Maar iemand Jezus leren kennen, dat is iets persoonlijks, dat is iets intiem. Amen. Dat is iets intiem. Ik wil die woorden niet horen, ik heb jullie nooit gekend. Ik wil mijn Heer kennen. En de Heer leren kennen, dat doe je, amen, met een persoonlijk contact, dat doe je door een gebed. Er is geen formule. Dat is het hem juist. Vanaf het moment dat je een formule zoekt om de Heer te leren kennen, ga je hem al niet vinden. De Heer laat zich niet graag opsluiten doorheen formuletjes. Snap je wat ik wil zeggen? Wat bij mij werkt, hoe ik mijn relatie met de Heer uitwerk, amen, gaat misschien niet op dezelfde manier zijn als met u. Ik hoor hem op een verschillende manier dan iemand. Je kan niet op zoek gaan naar een zeker patroon. Ja, het is doorheen gebed, het is doorheen. Maar ja, welke gebeden? Want er zijn 1001 verschillende gebeden. Ja, het is doorheen aanbidding. Maar als ik zeg aanbidding, heeft iedereen een ander gedacht van aanbidding. Amen. Wat voor de ene spirituele aanbidding is, is voor de andere misschien... Snap je wat ik wil zeggen? Het heeft niet altijd met muziek te maken. Ik bedoel, ik kan een lied horen en ik voel direct de geest in mijn geest geconnecteerd zijn, terwijl dat er een andere... Dat liedje niet aanspreekt omdat het niet het type van muziek is. En ik vroeger oordeelde ik daar wel eens over. Vroeger oordeelde ik wel eens naar die mensen en dan zei ik van, allee, hoe kan je dit nu niet mooi vinden? Hoe kan je deze muziek niet goed vinden? Hey, ik heb het dan over de moderne christelijke muziek die we meestal in onze gemeente spelen. Hè? Maar er zijn mensen die dat dan niet goed vinden. Er zijn mensen, misschien wel oudere mensen, die opgroeien met hymnen, met klassieke hymnen. Er zijn er opgroeien met klassieke koormuziek. Met, ja, zelfs van die katholieke gezangen, die zweverig zo, dat klinkt zo hemelsachtig als je zoals in een kathedraal bent geweest. En ze zeggen, als ik dat hoor, dan voel ik me dicht bij God. Wie ben ik om hun daarover te oordelen? Ja. En natuurlijk, als ze een verkeerd concept hebben van God, dat is iets anders. Snap je? Er zijn erbij die de Heer dicht voelen wanneer als ze ergens in de natuur zitten. Er zijn erbij die dicht bij de Heer zitten in de druk, die dicht bij de Heer voelen in de drukte van een stad. Kan je dat voorstellen? Ik niet, maar er zijn erbij die opgroeien in een stad en die voelen hun dicht bij de Heer als ergens op een terrasje, op een kopje koffie in het midden van de Grand Place in Brussel. En ze zien de Heer doorheen al die zielen die er rondwandelen. En iedereen is op weg naar hun drukke bedoeling. En op de een of andere manier begint God te spreken. Wie ben ik om te oordelen? Amen. Iedereen heeft zijn eigen relatie met God. Je kan het niet in een keurslijf steken. Je kan niet zeggen, je moet opstaan elke dag op dat uur en dan gaat God tot je spreken. Er zijn sommigen die voorbeelden nemen uit de Bijbel. Amen. He, je hebt de psalmist David, die zei dat het goed is om de Heer op te zoeken in het morgenrood, hè? In de vroegste van de dag. Ja. En dan zijn er veel die zeggen, zie, we moeten de Heer opzoeken vanaf het moment dat licht is. Ja. En dat kan natuurlijk wel verschillen van waar je woont. Hè? En in welk seizoen. In Israël bijvoorbeeld is het heel vroeg nacht. Ja, daar is het al donker vanaf 6-7 uur en staat de zon al op om 3 uur. Ja, als je dan ergens anders gaat, hoe noordelijker dat je gaat, hoe later de zon opkomt. Dus je kan er geen patroon in vinden. Je kan er wel een principe in vinden dat Jezus inderdaad eerst moet staan. Ja, God moet eerst staan. Hoe dat we dat invullen, wanneer hij opstaat, amen. Het is niet zo als ik elke dag ga opstaan, zo vroeg als David, of als Daniel, of weet ik veel wie, dat dan opeens ik de goedkeuring krijg van de Heer en mirakels gaan gebeuren in mijn leven. Een relatie is iets dat spontaan gebeurt. Amen. En het is niet kennen over hem, amen, het is hem leren kennen. Wie van jullie hebben allemaal buren? Jullie hebben waarschijnlijk, de meeste onder jullie, hebben allemaal een buurman of een buurvrouw. Een onderbuurman, een bovenbuurman. Het maakt niet uit, hè. We hebben allemaal wel eens, we kennen onze buurman in zekere zin. Maar we kennen ze eigenlijk ook niet helemaal. We kennen ze van ziens. We weten, ik weet niet hoe je relatie met je buurman is, maar ik heb het over de traditionele relatie met een buurman. Ja, en bij sommigen is het wel heel verzuurd. maar we weten iets over en we weten zo de oppervlakkige details. Ja, ik ken hem eigenlijk niet tot het moment dat ik bij hem binnen ga, dat ik tijd spendeer bij mijn buurman, dat ik hem leer kennen, dat ik weet wat hem plezierig maakt. Totdat je verschillende weken en jaren met hem hebt gespendeerd, dan begin je hem echt te leren kennen. Maar als het gewoon blijft met een muur tussen ons en ik hoor af en toe iets en ik zie hem vanuit mijn raam en ik zie hem passeren en ik weet dat hij altijd dit en dat draagt en ik weet dat hij opstaat op dat uur en hij gaat naar dat werk en heeft deze auto gekocht en ik weet wel oppervlakkige zaken, maar dat maakt mij geen expert of dat maakt mij niet dat ik in verbintenis leef met mijn buurman of buurvrouw. Amen. Amen. Het is pas wanneer we echt binnengaan dat we als er zo een crisis is en we moeten praten en communiceren met elkaar, dat we elkaar gaan leren kennen, dat we vertrouwen opbouwen zoals moeder zegt. Amen. En dan beginnen de mensen echt te leren kennen. Andersom is ook waar. Je kan leven zonder dat je het weet naast een crimineel en die ziet er van de buitenkant allemaal goed uit en heeft een verborgen leven. Of voor er zijn mensen die opeens na 20 jaar hun buurman te hebben gekend, opeens blijkt dat een kinderverkrachter te zijn, of die heeft iemand opgesloten in zijn kelder. Je wist wel over hem, maar je kende hem eigenlijk niet. Dat is niet zo met de Heer, hè? Al goed dat de Heer niet zo is. Maar, ik bedoel, die slechte buurman, hè, die is de Heer niet. Ja, maar dat is de Heer. De Heer is de goede buurman. Maar voor vele christenen blijft hij een buurman. Iemand die je van ver kent. Iemand waarvoor dat je hoort en wat hij kan doen. Maar je gaat er niet genoeg mee op de koffie. Je gaat er niet genoeg mee praten. Je gaat er niet genoeg langs om hem te leren kennen. Ook al komt hij wel veel langs en staat hij te kloppen op de deur. Maar we hebben niet altijd de tijd om op te doen. Amen. En een relatie opbouwen met de Heer heeft tijd nodig. Maar vooral geloof. Geloof. En wat hij heeft gedaan. En we moeten blij zijn dat we hem kennen. En vanuit dat opzicht, uw heiliging en uw rechtvaardiging. En het feit dat hij u de Heilige Geest heeft gegeven, dat hij uw zonden heeft weggewassen. Maakt dat we opstaan en moeten zeggen, dank u Jezus, voor deze nieuwe dag. Amen. Ik weet niet wat je gaat doen vandaag, Heer, maar ik ben zo blij dat ik wakker ben geworden en dat ik niet iemand ben die u niet kent, maar ik ken u en ik wil u beter leren kennen. Laat er gelegenheden zijn in deze dag, Heer. Amen. Waardoor ik u beter kan leren kennen. Heer, ik wil me positioneren vandaag, deze dag, niet om te falen, maar om u lief te hebben. Dank u, Jezus, dat je mij lief hebt. Amen. Wanneer is de laatste keer dat je in gebed hebt gezegd, dank u Jezus, dat je mij lief hebt. Amen. Dank u Jezus, dank u God, dat je van me houdt. Wanneer is dat de laatste keer dat je dat hebt gezegd? Misschien sommige christenen hebben het nog nooit gezegd. Omdat ze het niet geloven. Omdat ze denken dat ze de liefde van God steeds moeten verdienen, elke dag weer. In de hoop dat ze niet gaan zondigen die dag. En dan moeten ze weer voor vergiffenis gaan vragen. En ze hebben de mindset van, oh, hopelijk gaat het deze dag goed en doe ik het weer niet verkeerd. Waarom staan we eens niet op en bidden we en zeggen we, dank u Jezus dat ik ben gestorven. Dat ik ben begraven, dat ik dood ben voor de zonde. De zonde heeft geen macht meer over mij, want u leeft in mij. U bent met mij. Amen. De duivel heeft hier geen macht. De duivel heeft hier geen recht om te zijn. Amen. Ik en Jezus, wij zijn één. Jezus heeft voor mij gebeden dat mijn geloof me niet mag falen. En ik geloof erin dat God dat vandaag gaat volbrengen. In Jezus' naam. Amen. Uw relatie met God moet gebouwd zijn op het fundament van Christus zijn werk. The finished work, het volbrachte werk. Amen. Als je daar niet op bouwt, als uw relatie daar niet op bouwt, dan is het op los zand. Snap je wat ik wil zeggen? Vroeg of laat gaat het verkeerd. Je gaat met verkeerde gedachten zitten, verkeerde beloftes, verkeerde voornemens hebben. Je moet verder gaan daar waar Jezus het heeft volbracht. Ik zal nogmaals zeggen. Het klinkt beter in het Engels trouwens. You better start where Jesus has finished. Amen. Wanneer hij zei, it is finished, het is volbracht. Je kan maar beter van daaruit verder gaan. Amen. Jezus wil verder gaan doorheen zijn opstanding. Amen. Zijn opstanding is gekomen omwille van het betaalde werk aan het kruis. Amen. En hij wil deze opstandingskracht doorgeven aan elke gelovige. Dank u wel, moeder. Inderdaad, het moet passioneel zijn. Inderdaad. En zoals ik zei, iedere relatie met God neemt verschillende vormen aan. Ja. Maar het principe is inderdaad passioneel en eerlijk, humble, nederigheid, maar ook stoutmoedigheid. Snap je? Dus je hebt die nederigheid, dank u Jezus, amen. Maar het mag niet zo zijn dat je schrik hebt om in de aanwezigheid van God te komen. Dat is niet nederig zijn, amen. De Bijbel zegt dat we in zijn aanwezigheid kunnen komen met een stoutmoedigheid. Dat wil zeggen met geloof, wetende dat ik aanvaard word omwille van het bloed dat aan me kleeft, bloed van Jezus, kan ik bij God komen. Zie, dat is de hele bedoeling van Jezus zijn werk. Ja? Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven tot God. Hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is wat Jezus zei, nietwaar? Jezus, zijn verzoening en zijn plan, zijn reddingsplan, komt erop neer, is u niet alleen voorbereiden op de hemel. Veel hebben gedacht, ik moet naar de hemel, dank de Heer. Ik ga niet naar de hel, ik ga naar de hemel. Nee, de toegang tot God, tot de Vader, tot je Schepper, is hersteld. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus, zijn doel en plan was niet alleen om jou ergens in het hemels te krijgen, maar om je in dit leven reeds verzoend te zien geraken met je vader, juist zoals Adam en Eva voor de zondeval, zoals zijn relatie met God hadden in de tuin en wandelden met God. En ze kenden elkaar. Het werd dan verbroken door zonde, dat is wat zonde doet. Amen. Maar God heeft het nu hersteld in Christus Jezus. Snap je wat ik wil zeggen? Dus het doel van je leven hier als christen is niet om te overleven. Hopen dat God iets gaat doen in het leven. Hopen dat hij je een mirakel gaat schenken. Het doel van God, het doel van een christen, is om getransformeerd te worden naar het beeld van Jezus Christus, zodat de Vader doorheen ons kan schijnen. Amen. En dat is een voorrecht en een privilege. En we zouden moeten wakker worden en zeggen, dank u Jezus voor uw licht. Want uw licht kan u door mij reflecteren en afstralen. Want ik heb terug toegang tot mijn schepper. Mijn Vader houdt van mij. En zijn liefde aan mij hou ik vast en kan terug uitstralen naar andere mensen. Amen, moeder. Dat is waar, dat we terug met hem mogen wandelen. En veel christenen hebben dat idee van volhouden tot de rapture. Volhouden tot de rapture en dan zijn we er eindelijk vanaf. Ik snap het, maar het is het verkeerde denkbeeld. Daarvoor is Jezus niet gestorven. Amen. Ook al moeten we volhouden. Maar we kunnen het evengoed doen met een nieuwe hoop en een nieuwe kracht. En we zijn meer dan overwinnaars. Amen. Hoe? Maar ik ben helemaal niet naar mijn les toe aan het gaan, maar als dit ook al een hulp is voor iemand, laat hem zeggen, dank u Jezus, in de chat. Maar, leer eens Jezus kennen. We zijn in Hebreeën hoofdstuk 2 beland. Hebreeën, ik zal even nog kort schetsen, het boek van de Hebreeën. Het gaat een beetje over wat ik de hele tijd aan het vertellen ben. Zij, degene aan wie de brief gericht is, was waarschijnlijk gericht naar Hebreeuwse christenen. Dus dat waren christenen met een Joodse achtergrond. Zij waren uit de Joodse religie gekomen naar Jezus toe, maar ze werden nu verleid om terug te gaan. Terug naar het Oude Testament, terug naar de tempel. En waarover Emmanuel het vorige week heeft gehad en volgende week het zal hebben, terug naar de offerdienst van de verschillende diensten. Ze werden verleid omdat er vervolging kwam op de christenen. De christenen werden gestenigd, ze gingen voor de leeuw worden geworpen. Het ging illegaal zijn om je christendom uit te voeren. Je ging gevolgen ondergaan en dus de Joodse religie was een officieel erkende staatsreligie door de Romeinen, dus was er deze verleiding om toch maar terug te gaan naar het Joodse Oude Testament. Maar Paulus in heel zijn eerste hoofdstuk aan de brief, schrijver van Hebreeën, maakt een heel goede bewijs, een bewijsvoering dat Jezus niet zomaar te verlaten valt. Jezus is beter dan de engelen. Ja, in het Jodendom waren engelen wel belangrijk. Zeker in de tijd van Jezus waren ook heel veel mythes over engelen. Er was ook heel veel verleiding van andere godsdiensten, zoals de gnostische godsdienst, dat zegt dat als je via tussenkomst van bepaalde engelen kan je dichter bij de almachtige schepper komen, bij de almachtige God. Je moet in contact komen met engelen. En dus de schrijver maakt een heel sterk punt en hij haalt heel veel psalmen aan om te bewijzen dat Jezus, de mensenzoon, de Messias, groter is dan eender welke engel. Dus waarom zou je teruggaan? Waarom zou je overstappen naar je vroegere religie of naar een andere religie waarin dat engelen, Mozes, de tempel, dierenoffers, hoge priesters, allemaal belangrijk zijn? Waarom zou je terugstappen naar al die elementen als je weet dat Jezus groter is dan al die menselijke elementen? Ja. En hij haalt daar heel veel quotaties en psalmen uit. We gaan er gebied nog een lezen. Maar het is, het boek Hebreeën is niet voor de Bible beginners. het is redelijk diep. Maar een diepe relatie vergt diepere zaken. Deep call it unto the deep. Niet waar? Je kan niet content zijn met je oppervlakkige kennis van de Heer. Je moet soms wat dieper gaan. Amen. De Heer heeft graag dat we ons fundament goed diep verankeren. Ja. Goed. Maar hij schrijft dan in Hebreeën hoofdstuk 2, daarom moeten we al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken. Op wat we gehoord hebben. Daarmee bedoelt hij dus het evangelie. Ja. Richt je aandacht daarop. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, dat elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hij heeft hier over het begin van het Oude Testament, ja, als het Oude Testament al zoveel kracht had, vers 3, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. Amen. De Heer is groter dan de engelen. Dus, hoeveel meer zouden wij dan niet acht slaan, aandacht hebben, voor de woorden van de Heer? Amen. Ik heb vorige week ook gezegd, of de week daarvoor, waarom mensen zo bezig zijn met engelen. Ook vele christenen. Heel hard bezig met engelen en wat engelen kunnen zeggen. En de boodschappen van de engel, wees daar voorzichtig mee. Paulus heeft op een gegeven moment gezegd in Galaten hoofdstuk 1, ook als wij of een andere engel vanuit de hemel een ander evangelie zou brengen tot jou, laat hem vervloekt zijn. Ja? Natuurlijk, wij hebben het volbrachte woord, we hebben het geschreven woord, wat in die tijd, dat de Hebreeën werd geschreven, nog niet was. Dus zij moesten heel voorzichtig zijn met wat dat ze hoorden. Geen enkele andere engel mocht een andere boodschap, een ander reddingsplan geven dan wat zijn woorden hebben gezegd. Amen. Dus pas daarmee op, zegt hij. Ook God, vers 4, ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten en door de gaaf van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. Zie, het is niet zomaar alleen maar Jezus zijn woorden. Het is ook God die ervan getuigt en mede getuigt door tekenen en wonderen en allerlei grote daden en de gaaf van de Heilige Geest. Kan iemand zeggen, dank u voor de Heilige Geest? Amen. Dank u voor de Heilige Geest. ik weet niet wat ik had gedaan zonder de Heilige Geest te ontvangen. Amen. Ik had over Jezus gehoord en dat klonk allemaal mooi en aannemelijk. Maar zonder de Heilige Geest te ontvangen, die getuigenis in je hart, bleef het bij mij toch maar enkel hier in mijn hoofd een mooie boodschap, maar ik zou het waarschijnlijk na een paar weken zijn vergeten. Dank de Heer dat Hij een getuigenis heeft gegeven met de woorden van Jezus. Dank de Heer dat er een getuigenis is van de opstanding van Jezus. En Jezus heeft zelf gezegd, ik laat u niet als wezen achter. Maar de Heilige Geest. Amen. Halleluja. Dank u, Vader. Vers 5. Wel nu, de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Hij geeft weer een bewijs dat Jezus groter is dan de engelen. Want het is niet aan de engelen dat de komende wereld onder het gezag valt. Maar het is onder Jezus en aan al diegenen die in Christus zijn, by the way. Vers 6. Veleer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd. En dat is trouwens een quotatie die nu volgt van Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Oké, even wachten. Even terug. Nu, de schrijver van de Hebreeën quoteert hier Psalm 8 en hij schrijft het op volgens de Griekse vertaling trouwens. Als je naar Psalm 8 gaat en je leest het in je Oude Testament volgens de Hebreeuwse vertaling, by the way, dan leest het iets anders. Maar wat wordt er gequoteerd? Wat is de mens dat u aan hem denkt, mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem, en hij past deze tekst van het mensenkind of de mensenzoon, hij past het dus toe op Jezus. He, mensenzoon was een titel dat Jezus ook aan zichzelf toeschreef. Was ook een titel, een van de titels van de Messias. En wanneer het zegt, u hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst, wil zeggen dat wij als mens zijn, ja, we zijn wel ondergeschikt aan de engelen in kracht. Snap je wat ik wil zeggen? In macht, in luister. Maar het is maar voor korte tijd. U hebt hem met eer en luister gekroond en alles hebt u aan hem onderworpen. Dus ook al is de mens voor een korte tijd lager dan de engelen geplaatst, amen, die tijd zal veranderen wanneer Jezus terugkomt. Doorheen de opstanding van Jezus gaat er een shift gebeuren, amen. En gaan we van dood naar levend en gaan we van nu dat we alles moeten ondergaan op deze aarde in zekere zin, gaan we gezag hebben over de aarde. Amen. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar de mens is lager dan de engelen. Wij zijn nietiger, wij zijn minder waard. Nee, waarom zouden we minder waard zijn? Het is de mens dat de Heere gezag heeft gegeven. Het is waar, wat is de mens dat u aan hem denkt? Mensenkind dat u naar hem omziet, als je kijkt naar... We gaan eens dus even naar Psalm 8, naar de originele Psalm 8, want ik vind het wel een mooie psalm van David trouwens. Het is een psalm die je nederig maakt, als je hem leest vanuit David zijn perspectief. Oké, we gaan even lezen. Voor de koorleider op de wijs van de Gatitische. Een psalm van David. Heer onze Heer. Halleluja, Adonai, nee, Yahweh, Adonai. Heer, by the way. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling? Wat is dan de mens? Dat u aan hem denkt. Mensenkind, dat u naar hem omziet. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Het is in zekere zin als je de schepping ziet, hè, de hemelen, en je moet dan weten, David, die wist belangen aan niet wat er allemaal in dat universum zit. Hemel en de maan en de sterren. Ik denk dat we dat soms niet begrijpen, broeders en zusters, hoe klein wij hier op aarde zijn in vergelijking met dat gigantisch universum. Van biljoenen sterren en melkwegstelsels. En elk melkwegstelsel, zonnestelsel, heeft zijn eigen zon. En zo zijn er miljoenen. Je kan dat niet bevatten. Hoe groot en hoe complex en mooi dat is. En dat is allemaal begonnen ergens vanuit het niets. En God sprak het in beweging. En hij houdt zich niet bezig met al die miljoenen zonnestelsel, maar ergens op een aarde kijkt hij om naar jou. Kijkt hij om naar ons. Houdt hij zich bezig met ons stervelingen. Amen. Dank u, Jezus. Vers 6. U hebt hem bijna een God gemaakt. Elohim. In de Grieks vertalen, u hebt hem lager geplaatst dan de engelen. Hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapigheid, al het vee en ook de dieren van het veld, vogels aan de hemel, de vis in de zee en alles wat trekt over de wegen der zee. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Amen. Dit is een dankpsalm en ook een messiaanse psalm in zekere zin. Om de Heer te erkennen als schepper en om hem te danken dat hij naar ons omkijkt. Amen. Ook al zijn we lager dan de engelen, in zekere zin. Amen. Het zal maar voor een korte tijd zijn, zoals de schrijver van Hebreeën zegt. Want er zal een tijd zijn dat hij terugkomt. Jezus heeft het ons beloofd. Jezus heeft ons een voorschot gegeven op onze erfenis, namelijk de Heilige Geest. Amen. En we kunnen verwachten dat hij terugkomt. En dan zullen we regeren met hem. Dank u, Vader. Nu, de schrijver gaat verder, vers 8. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien we echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engel geplaatst was, op dat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen. Wacht, wel zien we dat Jezus, en dan even doorlezen, vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. Ook, het is allemaal een beetje ingewikkeld wat hij wil zeggen. Ik ga een beetje verder skippen. Ik zal het even samenvatten van nu. Hij wil dus zeggen, Jezus, ook al is hij als een mens gekomen, en daar heeft hij het gebied nog eens over, en ook al heeft dat de gedaante van lager te zijn dan een engel, want in die tijd, de engelen, de machtige engelen, die kunnen verschijnen, en de engelen in het Oude Testament, die duizend mensen kunnen met één zwaardslag, als je denkt aan de machtige engel des Heren, en de engelen in het vuur, en de engelen met Abraham, ja, en de engel die over Sodom en Gomorra, en je kent al die verhalen. Boezemt angst in, niet waar? Bij mensen, wij zijn nietig, zou je daar tegenover kunnen inbrengen. Maar toch is het de mens die God heeft gekozen om nu met eer en luister te bekronen. Doorheen Jezus Christus, de bemiddelaar van het mensenras. Zal het zo maar zeggen. Amen. Om ons te kronen met eer en luister, moest God worden zoals een van ons. En daar gaat hij het nu over hebben. Ik zal nogmaals zeggen, om ons mede te kronen, met eer en luister, moest God, en om ons te redden, de mensheid, de kinderen van God, moest hij zelf een mens worden. Hij wil dat hiermee zeggen, want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend te bereiden van hun redding door het lijden naar uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Dat is het werk van het kruis, dat is de uiteindelijke volmaaktheid. Hij die heiligt, dat is God. Zij die geheiligd worden, hij die heiligt is Jezus. Zij die geheiligd worden hebben één en dezelfde oorsprong, namelijk God. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen. Wanneer hij zegt, dat is even ingewikkeld, vers 14. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Het mogen duidelijk zijn, hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. Amen. Dus, de schrijver wil zeggen, willen wij bevrijd worden, wij mensen, wil de mensheid, de kinderen van God, bevrijd worden, de schepping van God, willen zij bevrijd worden van de dood, dan moest er iemand komen die de dood zou overwinnen. Ja? De heerser over de dood, wie is dat? Het staat hier trouwens. Dat is de duivel. Ja? Zijn macht ligt hem in het verleiden van de mens tot zonde. Vanaf het moment dat zonde wordt gepleegd en we worden reeds geboren in zonde en het duurt niet lang met een mens voordat we zondigen en we zondigen tegen de heiligheid van God. Amen. zijn we onderworpen aan de dood, niet waar? Dus moest er iemand komen die smetteloos was, die Gods perfecte wet gehoorzaamde en niet alleen dat, die zich ook nog wou offeren, amen, aan de dood, zodat hij kon worden zodat hij kon opstaan uit die dood. Snap je wat ik wil zeggen? Halleluja. Dus God moest wel mens worden. Want er was niemand anders die dit had gekunnen. Niemand van ons had het gekunnen. Mozes had het niet gekunnen. De beste mens op aarde met de beste wil, met de meeste kracht, wijsheid enzovoort, had het niet gekunnen. Amen. Niemand van ons had de dood kunnen overwinnen. Is er iemand van jullie die zelf kan zeggen, doe me maar dood, ik zal de derde dag terug opstaan? Is er iemand op aarde die de dood kan overwinnen en daarna de geest van God kan sturen? Nee, niemand van ons kan dat. Niemand van ons kon mensen bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Dan alleen maar God die mens werd. En werd een van ons. Halleluja. Dat is beter dan engelen. Amen. Niemand van de engelen heeft dat gedaan. Zie de getuigen van Jehovah. Zij zeggen dat Jezus een engel was. Nee, hij is geen engel. Amen. Jezus is groter dan de engelen. Amen. Prijs de Heer. Hebreeën, kijk nog hoor, dit is de laatste vers. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 17 en 18. Daarom moest Jezus. Wil Jezus ons bevrijden van de dood, van zonde, de heerser over de dood? God had niet. God kon het niet. Zijn rechtvaardigheid kon het niet. Hij kon zeggen van, mens, het is goed. Je mag terug bij mij komen. Ik zal de duivel wel even, wegdoen. Bam. Nee, heeft het niet gedaan. Misschien kon hij het wel. Of misschien, dat is misschien wel een goede vraag dat je daar eens theologisch over moet nadenken. Zou God het probleem van de zon op een andere manier hebben kunnen oplossen? Waarschijnlijk niet, want dan, deze weg was de weg. Maar goed. Maar de schrijver van de Hebreeën die zegt van nee, hij moest gelijk worden aan zijn broeders en zusters. Alleen dan zou hij, alleen wanneer Jezus zoals ons, broeders en zusters, vlees en bloed, man van vlees en bloed, sterven zoals een gewone mens, onschuldig weliswaar, alleen als hij dat zou doen, zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hoge priester zijn die verzoening bewerkt voor hun zonde. Amen. Halleluja. Zie, het Oude Testament had wel een hoge priester. Maar was dat een barmhartige en betrouwbare? We lezen daar verhalen over priesters en hoge priesters die het niet zo nauw namen met de regeltjes van de Heer. In het Oude Testament, je kon die niet altijd, vertrouwen. Die hoge priester, en Emmanuel zal het er volgende week over hebben, die kon ene keer per jaar met het bloed van een bok binnengaan in het heilige der heiligen om de zonde te bedekken. Dit gelde dan voor een jaar, en dan moesten ze weer een jaar wachten, en oh wee, als er weer iets gebeurde, snap je, maar nu is het bloed van Jezus eens en voor altijd in het heilige der heiligen. En kunnen we, inderdaad moeder, en de hoge priesters waren zelf zondaars. Niet betrouwbaar, niet barmhartig, zeker niet. Amen. Maar onze Heer is barmhartig en betrouwbaar, want hij werd zelf mens en omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Amen. Zeg nooit, God weet niet wat ik meemaak. Zeg nooit, ik denk dat God niet weet hoe ik me voel. Zeg nooit, Jezus weet niet wat ik meemaak. Ik lees hier heel duidelijk. Hij kan iedereen die beproefd wordt bijstaan. Want hij werd als een van ons. En heeft de verleidingen en beproevingen als onschuldige het ergste en het meest van elke mens ooit geleefd op aarde, heeft hij meegemaakt, die beproevingen. Amen. Dat is een goed bewijs dat hij beter is dan de engelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is eigenlijk het onderwerp van heel dit hoofdstuk. Hè? Twee hoofdstukken. De laatste vers. U allen, heilige broeders en zusters die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht dus op Jezus, de apostel en de hoge priester van het geloof dat wij belijden. Die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Dus, heilige broeders en zusters, ik eindig met dit. Hebben we elkaar zoals begroet? Dag heilige broeder. Dag heilige zuster. Zondag. Laten we elkaar zo begroeten. Amen. Laten we zo. Hij die heiligt en zij die worden geheiligd, hebben dezelfde oorsprong, God. Amen. Je moet spreken wie je bent in Christus Jezus. Halleluja. Ik ben een heilige in de naam van Jezus. Ik ben meer dan een zondaar. Amen. Jezus werd gekruisigd omwille van mijn zonde. Maar is opgestaan en door zijn opstanding en zijn offer maakt dat mijn zonde nu bedekt is. En dat ik heilig word bevonden en rechtvaardig doorheen zijn bloed. Dus laten we zondag in de naam van Jezus zeggen, hey, jij daar, heilige broeder, je hebt deel aan je hemelse roeping. Richt je aandacht op Jezus. Amen. Niet op engelen, niet op Mozes, daar gaan we het over twee weken over hebben. Richt je aandacht op Jezus. Amen. Niet op je problemen, niet op je moeilijkheden, niet, zeker niet op de duivel. Die is niet groter, die is niet beter. Amen. Amen. Jezus is sterker. Maar hoe meer aandacht we geven aan al die andere zaken, hoe groter die zaken worden en hoe kleiner Jezus wordt. Amen. In onze gedachten, want natuurlijk, Jezus kan niet kleiner worden. Amen. Dus richt uw aandacht op Jezus. Amen. God zegen. Halleluja. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heer. Wie zijn wij mensen? Zo nietige mensen, Jezus, zoals David het heeft verwoord, Heer. Maar dank de Heer dat u naar ons heeft omgekeken. Dank u, Heer, dat u zoals een van ons bent geworden. Dat u zelfs ons broeders en zusters noemt. Dat u wordt zoals een van ons. Dat u beproefd werd zoals een van ons. Geen enkele andere engel heeft het voorgedaan. Geen enkele andere engel zou het kunnen doen, Heer. U alleen heeft redding voor ons bewerkt, Heer. U alleen bent onze apostel, onze grote apostel en hoge priester, die bemiddelt voor onze zonde. U bent groter dan eenderd wat, Heer. Ik bid, Heer, dat we onze aandacht op u kunnen richten, Heer, dat we niet afgeleid worden en verleid door allerlei andere zaken, Heer, en elementen van deze wereld, Heer. Dat we ons mogen richten op onze bestemming, Heer. Halleluja, in Jezus' naam. Amen.